Heer Jezus, wij zijn van U, wij behoren U toe. En we kennen U en we beleiden U ook als de weg, de waarheid, het leven. En ik bid ook, Heer, als we het woord openen, dat dat ook vandaag een weg zal zijn waardoor Uw waarheid en waardoor Uw leven zal stromen in onze levens en onze harten. Heer, ik bid bekrachtig Uw woord ook door de werking van Uw Heilige Geest. Heer, dat ik dat mag doen wat U ook behaagt, wat U ook nodig acht in onze levens. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Goedemiddag. Zoals Dennis al zei, de afgelopen 4 weken was er een zomerserie over het Bijbelboek Rut. Het is nu al de 4e week, dus Rut 4. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat veel van ons één of meerdere preken daarvan hebben gemist. En misschien is het wel de eerste preek die je hoort omdat je op vakantie bent geweest. Ik zie ook heel veel kinderen, dus het is eigenlijk wel even leuk om te horen, als we niet hier nu op vakantie zijn, waar wij zijn geweest op vakantie. Dus en misschien ben je wel niet op vakantie geweest, was je thuis, maar ben je misschien wel een dagje weg geweest of ben je wezen logeren. Voor wie was dat zo? Wie is er gewoon thuis geweest, maar wel misschien een dagje weg of logeren? Mag je hand opsteken? Er zijn er een paar. En wie is wel op vakantie geweest en in Nederland? Ja, België, Luxemburg, Frankrijk. Niet meer naar Frankrijk, dat is toch een heel populair land. Spanje, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië. Toch? Ander land binnen Europa? Italië. Oh ja, Italië, daar ben ik nog nooit geweest, dus zit niet in mijn scope. Buiten Europa? Nog een paar. België, had ik het niet genoemd? Oh, België, mooi. Wie is er in Moab geweest, toevallig? Nee, dat kan ook niet, want Moab bestaat niet meer zoals wij het nu kennen. Maar daar speelt dat verhaal van Rut zich wel deels af. En omdat wij nu misschien sommigen wel in één keer instappen in het verhaal van Rut, leek het me goed om wel even dat totale verhaal te schetsen. Hoe zat dat ook alweer? We kunnen niet zomaar in Rut 4 beginnen. Maar wat was dat verhaal van Rut? En dat begint in Bethlehem. Dat is een belangrijke plek in de Bijbel. Bethlehem, dat betekent letterlijk broodhuis. En het verhaal speelt in de tijd van de richteren. Het was een bijzondere tijd in de geschiedenis van het volk. Ook wel wat ingewikkelde tijd, want het ging eigenlijk steeds mis en dan weer goed en dan weer mis en dan weer goed. Want mensen hadden het goed als ze leefden dicht bij God, leefden met God, dan was er ook zegen van God en dan was het goed met het volk. Maar op een gegeven moment, ja, dan keren mensen toch een beetje God de rug toe en dan heb je zo'n zin in richteren die eigenlijk typisch is voor die hele periode. En ze deden wat goed was in eigen ogen. En dus daarmee eigenlijk keerden ze God de rug toe, gingen ze hun eigen weg, vermengden ze zich met andere volken. Ja, en dan was ook al lang bekend vanuit de wet van Mozes, bijvoorbeeld vanuit Deuteronomium 28. Joh, als je dat doet, als je je afkeert van mij, als je je vermengt met andere goden en ook een beetje hun godsdienst gaan aanhangen, joh, dan is daar geen zegen, maar dan is daar vloek. En dan kwam er heel vaak vijandelijke overheersing, of er kwam daar hongersnood, of een combinatie. En dat duurde dan een poosje, tot het volk erin dacht van, ja, maar we zitten ook helemaal verkeerd. We hebben God losgelaten, dat hadden we nooit moeten doen. Heer, wilt U ons vergeven, wil ons bekeren, wil ons omkeren, we willen weer leven zoals U het hebt bedoeld. En wat is dan al één zo'n mooie les uit Richteren? Ik bedoel, dat is niet eens Rut, maar dat is Richteren periode. Wat ik zoveel tijd, het gebeurt keer op keer, maar er is nooit een moment dat God zegt, joh, en nou is het klaar. Je hebt niet 1 kans gehad, je h 2 kansen gehad, je 10 kansen gehad. Joh, wanneer houdt het nou een keer op? Ik kan jullie wel een nieuwe kans geven, maar je verziekt en je verprutst het toch. Het mooie van God is dat Hij altijd, als iemand zegt, ik keer me om, of als een volk zegt, ik keer me om, dan zegt God altijd, wat fantastisch. Welkom. Natuurlijk accepteer ik dat. Natuurlijk ontvang ik jullie weer opnieuw in mijn armen. Natuurlijk wil ik jullie zegenen. En dan stelde Hij een richter aan, een rechter, een leider over het volk. En dat lukte ook altijd dat dan weer die overheersende machten, die andere volken, werden het land uitgebonjourd. En dan was er een periode van voorspoed, van vrede. Het ging goed met het volk, ze leefden dicht bij God. Maar ja, zo'n richter die overleed dan ook wel weer op een gegeven moment. En dan ging het vaak nog een tijdje goed, tot er weer zo'n moment kwam en ze deden wat goed was in eigen ogen. En dan begint die hele cyclus weer opnieuw. Je ziet dat eigenlijk door heel Richteren steeds terugkeren en eigenlijk zakt het steeds verder af. Eigenlijk is Richteren voor mij het symbool voor het Oude Testament. Dat je ziet elke keer opnieuw, ja, God wil wel. God wil altijd een nieuwe start, een nieuwe kans geven. Maar je ziet weer dezelfde cyclus. Maar eigenlijk, Israël, weer dezelfde cyclus. Maar eigenlijk, het zakt steeds verder op. En Richteren is het verhaal van het Oude Testament. Het verhaal dat we moeten zeggen, het lukt ons niet. Als het van ons uit moet komen, Heer, het lukt ons niet. U zult iets moeten doen. U zult zelf moeten ingrijpen. En daar speelt dat verhaal van Rut een sleutelrol in. Want het is veel meer dan alleen maar het verhaal van Rut. Maar het begint dus een periode dat iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En in Bethlehem, dat betekent broodhuis, was er geen brood, want er was hongersnood. En dan is daar die man met die mooie naam, Eli Melech, en dat betekent mijn God is koning, die zei, die deed wat goed was in eigen ogen, want hij werd niet geleid door de Heer, dat lezen we nergens. Hij besloot, ik ga met mijn vrouw en twee zonen naar Moab. Want daar is wel te eten, daar zullen we het wel redden. Dat is misschien ogenschijnlijk, menselijk gezien, een verstandige keus. Als er hongersnood is en je weet, er is een plek waar wel is. Maar ze gingen erheen, ze bleven daar, langer misschien wel dan goed was. Want ja, je gaat wel naar een vijandig volk met een andere cultuur, met andere godsdienst. En als je daar heel lang in verblijft, ja, dan kan het maar zo dat zich dat ook vermengt. En het nare gebeurt dat Eli Melech daar sterft. En niet alleen Eli Melech, maar ook de twee zonen. Ze trouwen nog wel met Rut en met Orpa, twee Moabitische vrouwen. Maar ook zij komen te sterven. En dan zijn we inmiddels al een jaar of 10 later. En Naomi is verbitterd. Van dit is haar dus allemaal overkomen. Maar dan hoort ze dat God eigenlijk het volk Israël weer zegent. Wat betekent, hey, ze zijn weer in een andere cyclus terechtgekomen. Hey, er is waarschijnlijk weer een richter aangesteld. En het gaat weer goed met het volk, want ze leven weer naar Gods wetten. En dan hoort ze, het gaat weer goed in Bethlehem. God zegent. En ze besluit uiteindelijk om terug te gaan. Ze gaat terug naar het beloofde land. Maar ze gaat nog niet terug naar God. Want ze is verbitterd. Ze zegt ook als ze terugkomt, joh, noem mij niet langer Naomi de gelukkige, noem me Mara. Wat betekent bitter? Want ik ben bitter, ik ben verbitterd, want zij geloofde dat God de oorzaak was van haar lijden. Van alles wat haar was overkomen, het sterven van haar man, in het onkinderloos blijven van haar zonen en schoondochters, en dan ook nog het sterven van haar zoons. Dus ze ging terug, maar niet zozeer naar God. En dan is daar een kruispunt en dan heb je Orpa en Rut, en ze zegt, joh, ga toch terug naar je eigen familie en hertrouw en ja, pak je leven op. En Orpa zegt, oké, dat doe ik. En ze ging terug naar haar familie. Maar dan heb je daar Rut, die uiteindelijk zo'n keuze maakt waarvan zij nooit de gevolgen heeft kunnen overzien. Maar het was een hele grote, een hele wezenlijke keuze, want zij zegt, ja, Naomi, uw volk is mijn volk. Uw God, dat is mijn God. En zij gaat mee met Naomi en ze komen in Bethlehem. En er is geen hongersnood meer, sterker nog, er kan geoogst worden. Het is tijd voor de gerstenoogst. En zoals de wet van Mozes dat voorschrijft, als je vreemdeling bent of arm, dan mag je altijd tijdens de oogst aan de rand van het veld de aren rapen. Wat er overblijft. Dat is niet bedoeld dat je alles bij elkaar hakt van de oogst, maar dat je dingen laat liggen voor de vreemdeling en voor de armen. En toevallig komt Naomi... Nee, sorry, komt Rut terecht op de akker van Boas. Het is een man die, ja, die zoekt gewoon naar hoe God het heeft bedoeld. Het is een man die leeft naar de wet. Dus ja, hij liet ook die aren liggen. Zeker toen hij hoorde dat Rut daar ook aan het zoeken was en aan het rapen was. En wat bleek, is niet alleen maar een hele vriendelijke, gulle vent die leeft naar Gods inzettingen. Maar hij is ook nog eens een familielid. En hij zou, zoals het dan mooi heet met een begrip, hij zou losser kunnen zijn voor Rut. En daarmee ook voor Naomi. Wat zou betekenen dat als hij zou trouwen met Rut, dan zou het nageslacht, de kinderen die zij krijgen, zou niet zijn familienaam dragen, maar de naam van de overleden zoons en dus ook de naam van de familie van Eli Melech. En dan zou dus zijn naam voortleven. En dat was gewoon heel belangrijk in die tijd in de geschiedenis van het volk. We hebben niet voor niks zoveel geslachtsregisters in de Bijbel. Dat is wezenlijk. Dat zegt iets over een voortgaande lijn. Dus hij kan losser worden. Er is alleen één probleem. Er is nog één familielid dat eigenlijk dichterbij staat in de familielijn naast Naomi. En die heeft dus de eerste rechten om ook het land te kopen van Elimelech. Of in ieder geval het vruchtgebruik daarvan. En ja, dus Boaz kan niet zeggen, ik wil wel met jou trouwen en ik wil wel het land kopen. Die ander heeft eerste rechten. En daar komen we eigenlijk aan in Rut 4. Dan gaat Boaz naar de stadspoort, waar de stadsoudsten zich verzameld hebben. En waar ook dat familielid voorbij komt. En dan stelt hij dus ook van, joh, moest luisteren, dit en dit is er aan de hand. En jij hebt het eerste recht om dat land van Elimelech te kopen. En die kerel denkt, bliksem, dat is interessant. Dat wil ik wel. Dan wordt het familiebezit vergroot. Maar Boaz die bouwt dat op en die zegt, ja, als je het land koopt, dan koop je daarmee in feite ook Rut. En dan zul je ook dat losserschap moeten invullen en wordt dat land dus niet jouw familiebezit, maar ga jij de familielijn van Elimelech en zijn zoons voortzetten. En ja, dan haakt de man af, lezen we vanaf vers 6. Toen zei de man, ja maar, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden. Want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over. Want ik kan het me niet veroorloven. Koopt u het land maar. En Boaz die doet dat. Hij neemt daarmee dus ook Rut tot vrouw. En dan spreken de oudsten in de stadspoort de volgende zegenbeden uit. Grote gebeden spreken ze uit op dat moment. Dan bidden ze een paar versen verder. De Heere geven dat de vrouw die in uw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël groot hebben gemaakt. Zodat ook u groot zult zijn en in Efrata uw naam en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda. Ook een bijzonder verhaal in zichzelf. Met rafelige randjes. En wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. Daarna nam Boaz Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. En de vrouw zei tegen Naomi, geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, dat is ook nogal een uitspraak, heeft hem gebaard. En Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. En de buurvrouwen gaven hem, en dat was echt wel in overleg met de ouders, zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Het is heerlijk dat zo aan het eind van zo'n Bijbelboek we eigenlijk afsluiten met een happy end, zou je kunnen zeggen. Boaz, een sympathieke kerel, een gulle, ruimhartige kerel, een Gods wetten respecterende man. Ja, die trouwt uiteindelijk met Rut. En ik denk toch dat we dat allemaal op zich mooi vinden. Het heeft iets romantisch. Je wil ook als je dat leest, je wil ook dat Boaz dat wordt. En niet die ander. Hè, die ander, wiens naam niet eens wordt genoemd. Hè. Zijn naam is niet belangrijk. Waarom niet? Omdat hij niet eens ruimte voelt om iets te betekenen voor de naam van een ander. Maar Boaz wel. Hij wil ook de naam van de familie van Elimelech en Naomi in stand houden. Eindgoed. Al goed. En ik denk, veel van ons vinden dat mooi. Vinden dat prachtig dat dat gebeurt. Maar je kunt ook dit soort verhalen lezen in de Bijbel. En eigenlijk ook wel een beetje afknappen. Op dat happy end. Of daar wat irritatie bij voelen. Vragen die het oproept. Vragen omdat jouw leven op dit moment of voorlopig even geen happy end kent. Dat je er zelfs vanuit zo'n verhaal aan kunt gaan twijfelen of God wel het goede met jou voor heeft. Of je daar wel goed genoeg voor bent misschien zelfs. Goed genoeg om gezegend te worden zoals ook Boas en Rut gezegend worden. Want ja, die Boas en Rut, dat zijn wel echt hele goede, hele vrome mensen met een heel mooi karakter, een hele dienende houding. Ze springen eruit. En zij worden gezegend. En misschien heb jij je wel suf gebeden. Maar komt er in jouw levensverhaal toch niet zo'n mooi zinnetje voor? Kun je niet zo'n zinnetje opschrijven als hier wordt opgeschreven in het boek Rut. De Heer liet haar zwanger worden. Of misschien mist er wel een ander zinnetje in jouw levensverhaal wat je zo graag had willen opschrijven, had willen kunnen vertellen. De Heer zorgde dat ik ander werk kreeg. De Heer zorgde dat die en die op mijn pad kwam. De Heer zorgde ervoor dat er een keer kwam in mijn huwelijk of in mijn gezinsrelaties. De Heer zorgde ervoor dat het me echt lukte om mijn school of mijn opleiding af te maken. De Heer zorgde ervoor. Vul maar aan. Welke zin jij al heel graag had uitgesproken in jouw leven. En weet je, en zonder die vragen van tafel te vegen, is het wel belangrijk om allereerst te stellen dat het boek Rut ook niet zomaar in de Bijbel staat. Het staat niet alleen maar in de Bijbel omdat het een mooi verhaal is en omdat het een goede afloop heeft. Dat happy end is zeker mooi voor hen. Maar het verhaal heeft vooral zijn waarde door eigenlijk de diepere lagen die eronder liggen. En want het verhaal van Boas en Rut, zoals ten eerste instantie op ons afkomt, ja, dat is de persoonlijke laag. Maar er zijn meer lagen. En juist aan het eind van het Bijbelboek komt dat naar boven en wordt dat duidelijk. He, vers 17 is maar één versje. Daar staat dan opeens over Obed, de zoon die geboren wordt uit Rut en Boas. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. En dit verhaal vinden we juist ook in de Bijbel, omdat het een cruciaal schakelmoment is in die hele geslachtslijn van koning David. De koning van Israël. Zijn regeerperiode was het hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis van het volk Israël. De regeerperiode van koning David. Dus die diepere laag onder die persoonlijke laag is het nationale niveau. Het koningschap van David, wat hier, zou kunnen zeggen, een cruciale schakel in zich draagt. En dan kunnen we nog een laag dieper. En dat kan omdat wij ook het Nieuwe Testament tot onze beschikking hebben. Ook wij uiteindelijk die latere profetieën uit het Oude Testament tot ons hebben laten komen. Waar ook staat, ja maar, we hebben David de koning. Maar uiteindelijk, het gaat om de beloofde Messias. De zoon van David. Jezus, die zal komen. En dat wisten zij allemaal niet. Wat er allemaal uit voor zou komen, maar wij weten wel. Uit dit huis van Boas en Rut zou David voortkomen. En zou de zoon van David, de Messias, voortkomen. En die diepste laag, zou je kunnen zeggen, is het internationale niveau. Drie lagen, drie niveaus. Persoonlijk, nationaal, internationaal. En ik wil ze alle drie nog even bij langs. En we zullen zien, joh, in elke laag, of het nou op persoonlijk niveau speelt, of het nou op nationaal niveau gaat of internationaal niveau, er is eigenlijk maar één sleutelwoord in die geschiedenis. Eén woord wat de kern is en waar het om draait. En dat is ook het kernbegrip van ons geloof zoals wij het beleven en beleiden. En dat is genade. Genade is het verbindende element ook tussen die verschillende niveaus. Dus laten we beginnen bij het persoonlijke niveau. Boas, Rut, Naomi, niemand op dat moment kon bedenken, bevroeden dat die diepere lagen er zouden zijn. Zij leven hun leven, zoals jij en ik ook ons leven vandaag leiden. En in dit laatste hoofdstuk, ondervinden ze eindelijk, zou je kunnen zeggen, na een lange periode, na een moeizame periode, vol tegenslag ook, zeker als het gaat om Naomi en Rut, ondervinden ze zegen. En als je kijkt naar Naomi, dat is wel bijzonder. Zij was verbitterd. Je zou kunnen zeggen, ze was in staat van oorlog met God. En met lege handen keerde ze terug uit Moab naar Bethlehem. Dan moet je kijken hoe dat nu is aan het eind van het boek. Er is weer toekomst. Er is weer levensvreugde die gaat stromen. Kennelijk is God niet alleen maar tegen haar. Wat haar grote overtuiging was, dat alles wat mis was gegaan, kwam door God. Kennelijk had ze zich vergist. Want God had zich helemaal niet tegen haar gekeerd. Het is wel zo dat ze zelf de consequenties heeft moeten dragen van haar eigen keuzes. Omdat zij en haar man deden wat goed was in eigen ogen. En denk ook niet dat als jij niet zo'n zinnetje in je leven hebt, wat je heel graag zou willen hebben, dat dat is omdat God tegen jou is. God is nooit tegen jou. God is nooit tegen mij. Denk niet dat hij jou dwars zit. In dit verhaal is juist Naomi degene van wie ik het zeg. Nou ja, zij is niet iemand die zegen verdient. Bij Rut en Boaz kun je nog denken, goede mensen, godvruchtig, mooi karakter, dienstbaar. Ja, het is logisch dat zij ergens ook worden gezegend daarin. Maar Naomi, eigen keuzes, verbitterd, eigenlijk niks meer van God willen weten. En toch, wat ook net zo goed zij gezegend. Zij doet niks, waardoor ze ook op maar enige manier die zegen zou kunnen verdienen. Nee, er zijn gewoon dingen fout gegaan. Ze heeft God de rug toegekeerd. En toch is er ook voor haar zegen. Na een donkere periode. Zegen. Weet je, en dat is genade. Dat is nou precies genade. Genade is niet iets wat je kunt verdienen, waar je je best voor kunt doen, waar als je maar genoeg laat zien in je leven, ja, dan moet God wel zegenen. Hij kan niet anders. Nee, de kern van ons geloof is die ene zin. Niet omdat wij, jij en ik het verdiend hebben. Maar echt uit genade alleen. Genade betekent dat ik het niet kan pakken. Genade betekent dat ik het niet kan bewerken. Genade betekent dat ik het mag ontvangen. Want ja, het is ook voor mij. En ja, het is ook voor jou. Het enige wat wij kunnen doen is pleiten op die genade. Het enige wat wij kunnen doen is pleiten op de belofte dat God ons niet zal laten vallen uit zijn hand. Het enige wat wij kunnen doen is pleiten op die waarheid dat het hem niet uit de hand zal lopen, ook al lijkt alles om ons heen in elkaar te storten. Het enige wat wij kunnen doen is pleiten op zijn naam. Als hij zegt, ik ben, ik zal er zijn, ik ben met jullie alle dagen, dan mogen we daarop pleiten van Heer, mag ik het dan ervaren? Mis je wel midden in de storm? Mis je wel in een periode waar je zegt, van, ja, maar ik heb geen happy end. Ik verlang zo naar het ene zinnetje in mijn leven en het is er niet. Dan mag je pleiten die belofte dat God zegt, maar ik zal er zijn. En dan bid het ook uit. Heer, laat het dan merken. Spreek dan tot mijn hart. Spreek door uw woord, spreek door uw geest. En denk niet, denk nooit, ik ben Gods zegen niet waard. Weet je, een beetje cru gezegd, niemand is Gods zegen waard. Ook Boaz en Rut niet. Niet in de zin als je bedoelt, ja, zij waren goed genoeg. Niemand is goed genoeg uit zichzelf om de zegen van God waard te zijn. Ook voor Boaz en Rut geldt, joh, het is genade. En genade alleen. Ik denk even aan het kind dat ze krijgen. En dan zien we ook dus dat ene zinnetje waaruit ook blijkt, het is genade. Want er staat, joh, de Heer liet haar zwanger worden. En dat ligt extra op, omdat het de enige keer is in het hele Bijbelboek dat we de Heer rechtstreeks aan het werk zien in die hele geschiedenis. Hij is er wel hoor. Hij is de hele tijd wel op de achtergrond aanwezig en actief geweest. Maar hij komt hier op de voorgrond. De Heer geeft de zwangerschap. En nogmaals, dat kan misschien wel irriteren. Juist als God jou geen zwangerschap geeft of heeft gegeven. Of hij iets anders niet heeft gegeven of bewerkt in je leven, wat je wel zo'n verlangen naar hebt of had. Weet je, één ding wil ik daar heel graag en ook heel duidelijk over stellen. Yo, dat is niet, dat is nooit, omdat God tegen jou is. Het is nooit omdat jij niet goed genoeg zou zijn. Nooit. Geloof niet in die leugen. Weet je, het punt is, heel vaak weten we niet waarom de Heer wel iets doet Of waarom de Heer niet iets doet. Of niet iets geeft. Soms krijgen we daar antwoord op in ons leven. Soms ook niet. Dat is de realiteit. Dat we niet alles maar zichtbaar hebben. En kunnen pakken en kunnen vatten hoe dingen werken. Ook geestelijk gezien niet. Maar we weten wel dat Hij er altijd is. Dat Hij altijd op de achtergrond actief zal zijn. En wie weet wat er nog op je weg komt. En wie weet welke andere plannen Hij met jou misschien wel heel specifiek heeft. Waardoor Hij ook niet heeft gegeven wat jij zo graag had willen ontvangen. En dat brengt ook bij die diepere laag. Ook in dit verhaal is het die diepere laag van dat nationale niveau. Er wordt ons verteld, dat kind van Rut en Boas. Dat leidt tot die latere koning David. Oh, en onder zijn regering zal het goed gaan met het land. Maar joh, ook daar moeten we nooit te hoog over opgeven. Niet over David zelf, want als er iemand in de Bijbelgeschiedenis is geweest die heel veel genade nodig heeft gehad, was hij het. Want hij heeft ook heel veel fouten gemaakt. Grote fouten. Heel veel mensen beschadigd door zijn toedoen, door zijn keuzes die niet Godgericht waren. Dus hij wist wat genade was. Dat kun je ook zien in de psalmen. Maar we moeten ook niet te hoog opgeven over zijn koningschap. Oh ja, een hoogtepunt in het geschiedenis van het volk van Israël. Koning David. Maar tegelijkertijd, dat had er helemaal niet moeten zijn. Dat koningschap. Dat koningschap was eigenlijk één grote belediging naar God toe. Zij wilden zo graag een koning. En dat kun je allemaal lezen in het Bijbelboek hierna, 1 Samuel. Oh, ze wilden een koning het volk. Want ja, alle omringende volken hadden ook een koning. Maar God zei, maar ik ben toch jullie koning. Eli Melech, mijn God is koning. Het was zo'n belediging voor God, dat men eigenlijk vroeg van, we willen iemand tussen u en ons hebben. We willen een koning hebben. Dat was niet van God. Dat was keihard tegen God ingaan. Maar het komt er toch van. En samen wel lezen we dat. En dan zie je hoe de Heer als het ware meebeweegt met het volk, hoe die overstaggaat. Het is tegen zijn zin. Het is tegen zijn wil. Maar het gebeurt toch. Er komt een koning, terwijl het eigenlijk een belediging is van God zelf. Maar weet je, leer dan God kennen. Ook dat vind ik zo kostbaar in die geschiedenis. Leer dan God kennen, want Hij neemt ondanks die belediging toch dat koningshuis in zijn hand. En Hij gaat het gebruiken, sterker nog, langs die lijn van koning David zal het uiteindelijk komen tot de zoon van David, de Messias. En dat is ook weer genade, pure genade wat er niet had moeten zijn. Dat koningschap, dat neemt God toch in zijn hand. Dat is Rut eigenlijk, als Moabitische zou ik kunnen zeggen, ze had er eigenlijk niet mogen zijn. Als onderdeel van het beloofde volk, of van het volk van Israël. En zo mocht ook dat koningshuis er eigenlijk niet zijn. Maar wat er niet mag zijn, mag er bij God toch zijn. En Hij wil dat in zijn hand nemen en daar ook genade tonen. Want Rut, ja, ze mag horen bij het volk. Want iedereen mag horen bij het volk uiteindelijk. En wat je achtergrond ook is, of je nou blank bent of gekleurd, uit een gelovige gezin komt of juist niet, arm of rijk, ben je heel introvert of ben je zo extravert dat je er zelf moe van wordt. Weet je, het maakt niet eens uit. Iedereen is welkom. Iedereen. En dat tilt dit verhaal nog een niveau dieper. Daar kom je bij het internationale niveau. En we zien, het is niet alleen maar Rut en Boas. Het is niet alleen maar mooi koning David. Het is zelfs verder de zoon van David. Het is een springplank naar het Nieuwe Testament. Want God had al vanaf het begin, vanaf Abraham, alle volken op het oog. Abraham, licht voor alle volken. Het volk van Israël was bedoeld als licht voor de volken. En dat ging niet zo best. Ze waren niet zo'n schijnend aantrekkelijk licht voor de volken. Dat lukte niet zo goed. En uiteindelijk, wat ik al zei, die hele richterperiode, misschien wel symbool voor het Oude Testament. Het lukt ons niet. Ook het volk, het lukt het volk niet om echt een licht te zijn voor de volken. Om tot zegen te zijn voor de hele wereld. God zal wel moeten ingrijpen. En dan komt daar de zoon van Obed, de zoon van David, Jezus. Hij is uiteindelijk het licht voor de volken. Hij is genade. Hij geeft genade. Hij is drager van genade. En aan iedereen uit elk volk die het maar wil ontvangen. Dat is pas genade. En als we dan tot slot even eigenlijk uitzoomen op dat hele verhaal van Rut en Naomi en Boas. Weet je, dan zie je hier weer heel expliciet in zo'n eens zo'n verhaal naar boven komen. Dat ja, keuzes die je maakt op persoonlijk niveau, gewoon in je leven zoals je dat leeft. Zonder dat we het zelf doorhebben, werken die door en kunnen die zelfs heel sterk doorwerken, ook in de generaties na ons. De keus van Rut om mee te gaan met Naomi naar het beloofde land. Ze had geen idee wat voor over haar eigen leven overstelgende gevolgen dat zou hebben. Hoe die ene keuze om wel mee te gaan daar waar Orpa niet mee ging. Hoe dat betekent dat zij zoveel tot zegen heeft kunnen zijn. Omdat ze zegt, omdat ze weet, omdat ze proeft, nou met deze God moet ik zijn. De God van Israël is de ware God. Niet mijn God, maar zoals ze dat dan zegt, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En het effect van de keuzes die zij maakte, stopte dus niet op het moment dat ze stierf. En dat is voor ons denk ik ook goed, om weer even bewust van te worden. De keuzes die jij en ik maken, dag in dag uit, maar zeker ook de kruispuntkeuzes in ons leven, de grotere keuzes. Jouw leven stopt dus niet op het moment dat jij sterft. Maar de keuzes die je maakt zullen doorwerken in de levens van de mensen om je heen. Zullen doorwerken in de generaties onder jou, of je nou wel of geen kinderen zelf hebt. Misschien zelfs wel tot op nationaal niveau toe. Misschien zelfs wel tot op internationaal niveau toe. Wie zal het zeggen? De keus van Rut was zoveel groter dan haar eigen leven. Dus laat jouw erfenis, die jij nalaat, ja, niet hoofdzakelijk bestaan uit een gevulde bankrekening of uit een hypotheekvrij huis voor je kinderen. Is niet erg. Hè? Hoop ik ook nog wel ooit zoiets. Hè? Maar dat, als dat je nalatenschap is, weet je, bouw aan een erfenis van goede, godgerichte keuzes die kunnen doorwerken in de generaties na jou. Die tot zegen kunnen zijn tot weet ik veel hoeveel generaties na jou. Dat is de erfenis waar we aan mogen bouwen. En dat is gewoon een wilsbeslissing om dat dag in, dag uit te doen. Om te zeggen, ik wil godgericht zijn in mijn keuzes. De kruispunten die er zijn, die ga ik niet doen naar eigen inzicht, omdat iedereen om me heen ook doet wat goed is in eigen ogen. Nee, ik kies ervoor. Heer, ik sta op een kruispunt. Welke kant moet ik op? Wat hebt u voor mij? Geeft uw woord leiding over wat hierin goede keuzes zijn. Want sommige keuzes hoeven niet eens voor te bidden, maar weten gewoon op basis van Gods woord dat rechts niet van de Heer is en links of rechtdoor wel. Dus dan ga je in ieder geval niet naar rechts. Keuzes op sleutelmomenten. Je weet niet half hoeveel dat doorwerkt, ook in de levens na jou. En dat is wat mij betreft wat dit boek zo rijk maakt. Niet alleen maar dat mooie verhaal met dat happy end, maar ook die diepe, diepe les. Het maakt wat uit. De keuzes die jij en ik maken in ons leven, het maakt uit. Alleen al in de gezinnen waarin we functioneren. Maar ook breder. Ik wil dat mijn leven niet stopt op het moment dat ik sterf. En dat betekent dat ik keuzes te maken heb. En dat die keuzes door de genade van God, de genade die daarin werkt, blijvende vrucht zullen dragen. En dat bid ik jou ook toe. Dat als het op keuzes aankomt, zorg, net als bij Boas, net als bij Rut, dat je keuzes altijd Godgericht zijn. En altijd in afhankelijkheid van God worden gemaakt. Zoek leiding. Ga niet rechtsaf als je niet weet of het van God is, terwijl het misschien wel een hele grote keuze is. Wacht tot hij spreekt. En vertrouw dat als jij die keuzes maakt, dat God daardoor zijn genade diepe, diepe vrucht in gaat uitwerken. Misschien nog wel in vele generaties na je. Amen. We gaan bidden. En in de voorbereiding besefte me ook van, joh, dit is een diepe les. Dus we gaan zeker bidden voor het maken van keuzes. Maar het kan ook zijn dat je, doordat ik het ook benoem, geraakt wordt in pijn. Omdat jij inderdaad misschien wel in een leven zit, in een situatie waar je zegt, joh, dat happy end, het is er niet. Joh, die ene zin, de Heer deed dit, is het niet, want ik heb nog zulke grote onvervulde verlangens. Dus je hebt je wel last van foute keuzes die je zelf hebt gemaakt in het verleden. Omdat je dacht, ik doe wat goed is in eigen ogen. En moet je nog steeds de consequenties dragen. Er is nog steeds pijn in je hart en je ziel. Misschien heb jij wel pijn in je hart of je ziel door foute keuzes van anderen in het verleden. Waar jij ook last van hebt gehad of nog hebt. Weet je, daar wil ik ook zo graag voor bidden. Dat het stopt. Dat ook daarin genade mag gaan stromen. Dat daar heelheid ontstaat. Dus ik wil je uitdagen om, voor zover het mogelijk is, te gaan staan. Dan gaan we er samen bidden. En dan wil ik straks ook tijdens dat gebed vragen. Als jij pijn in je hart hebt, door onvervulde verlangens, waar je misschien wel mee hebt geworsteld met God, of wel hebt gedacht ja, dat God is tegen mij, of dat je het altijd maar bij God hebt weggehouden, want hij is daar blijkbaar niet in geïnteresseerd, joh, breng het bij hem. Ga dat gesprek met God aan, ook over onvervulde verlangens, ook over de stormen, juist ook over de stormen in je leven. En als dat pijn is, als dat verdriet is, als dat gemis is, als dat onvervulde verlangens zijn, als dat pijn is van foute keuzes, dan wil ik je zo vragen om je hand op je hart te leggen. En dan wil ik daar echt voor bidden. Laten we bidden. Vader. Heer, het is al een mooi Bijbelboekje in zichzelf. Die vier hoofdstukken van Rut. Waar we zien een paar kruispunten in een paar levens. Waar sommigen anoniem blijven omdat ze niet bereid zijn een prijs te betalen. Omdat ze niet bereid zijn om gedoe aan te gaan, terwijl u dat eigenlijk wel van hen vraagt. Dan verdwijnen we anoniem van toneel en zullen geen impact hebben, zullen geen vrucht dragen. Geen goede vrucht voor uw koninkrijk. Heer, maar dan zien we anderen die Godgerichte keuzes maken. En we zien dat het uitmaakt, we zien dat het doorwerkt. Heer, we zien dat dit Bijbelboek er niet zomaar was. Maar dat het die ultieme schakel was. In die geslachtslijn van David. In die geslachtslijn van de zoon van David. Heer, en dat laat ook weer zien. U gaat niet voor die perfecte levens. Want we kunnen nog van Rut zeggen. Van, jonge, jonge. Wat een mooie, karaktervolle, dienstbare vrouw. Heer, maar we raakten net ook even Tamar en Juda aan. En Peres. Heer, daar waar dat losserschap niet werd ingevuld. En waar Tamar dus maar het heft in eigen handen nam. Wat ook niet de schoonheidsprijs verdiende. En dan lezen we ergens anders ook nog dat Boas de zoon is van Rahab. Die ook niet leefde zoals u het had bedoeld. En die toch wist, maar bij u moet ik zijn. Heer, als we dan doorkijken, ergens doorkijken, nemen Matthäus 1, het geslachtsregister van Jezus. Vijf vrouwen. Vijf vrouwen met een verhaal die daar met name genoemd worden. Het is een diepe les, Heer, dat u niet op zoek bent naar perfectie. Dat u niet op zoek bent naar mensen die het allemaal maar op orde hebben. U bent op zoek naar mensen die er naar verlangen. Om bij u te horen. Die uiteindelijk op een punt komen dat ze, ondanks de ballast uit het verleden, ondanks de gebrokenheid die er is in die levens en in die gezinnen, Heer, u bent daar heel eerlijk in uw woord. Die toch zeggen, ja, maar ik maak goede, Godgerichte keuzes. Ze hebben het zelf niet kunnen overzien wat daar de gevolgen van waren door de generaties heen. Maar u hebt het wel gezegend. Er is grote vrucht. En ik bid, Heer, dat wij zullen snappen en beseffen dat wij, dat zij net zulke gewone mensen waren die hun mensen leefden in het toen. Zoals wij het leven het hier en nu. De meesten stonden niet op de voorgrond. We waren gewoon onderdeel van het volk, maar u pikt ze eruit. En dan is daar uw genade. Niet omdat zij het verdiend hadden. Niet omdat zij een bepaald niveau van godsdienstigheid hadden bereikt. Nee, genade alleen. En Heer, help ons om dat diep te verankeren in onze hart. Heer, dat we niet in die valkuil trappen dat we denken dat we het moeten verdienen. Want dan gaan we ook elkaar de maat nemen. Dan gaan we afglijden naar wetticisme. Het is zo niet hoe het u hebt bedoeld. Genade, genade alleen. En Heer, u weet daarvoor ook. Juist door dit gedeelte heen en dingen die ik heb genoemd. Gewoon in de harten van ons zoals we hier zijn. Pijn is aangeraakt van onvervulde verlangens. Omdat het ene zinnetje er niet is, er nog niet is. De Heere zorgt ervoor dat. Dus omdat we hier zitten met pijn. Door onze eigen foute keuze uit het verleden. Omdat we deden wat goed was in eigen ogen. En we daar de consequenties van hebben te dragen. Hier misschien is er pijn in onze harten. De foute keuzes van anderen die ons hebben geraakt. Is wel heel diep. U weet het, Heer. En ik weet ook dat u daar iets in wilt doen. En ik wil je vragen, als dit gaat over jou, om je hand op je hart te leggen. En dan, Heer, dan nodig ik u uit. Dan pleit ik op uw genade. Als u zegt, mijn genade is genoeg. Dan bid ik, Heer, dat u deze harten doorstroomt. Op dit moment met uw genade. Dat u zacht maakt. Dat u heel maakt. En dat stopt. Wat hier moet stoppen, hier en nu. Dat wat deels ook vanuit geslachten is doorgegeven. Dat het hier en nu stopt in de naam van Jezus en niet nog generaties gaat dooretteren. We verbreken dat ook, die negatieve invloeden vanuit de vorige generaties. In de naam van de Heer Jezus Christus. Ik zet je vrij om eigen keuzes te maken. Godvruchtige keuzes. Maar ik bid ook, Heer, genezing in onze zielen. Door fouten die we hebben gemaakt of die anderen hebben gemaakt. Heer, kom daarin, Heer. Die pijn die er is, het verdriet, de wond. Heer Jezus, help ons om u daarin ook echt toe te laten. Help ons om te geloven dat u een goede herder bent. Die alles over heeft voor zijn schaap. U gaf uw leven voor uw schaap. U wilt onze wonden verzorgen. Heel maken. Jezus, ik bid, Heer, dat mensen ook tastbaar mogen voelen dat u het bent die uw hand op hun hand legt. In Jezus' naam. Amen.